Nou, dan wil ik nu Theo uitnodigen. Ik heb Theo eigenlijk nog niet geïntroduceerd. Eigenlijk ervan uitgaan dat de meesten hem al kennen. Maar het is misschien nog goed om even te zeggen. Theo Visser is evangelist en voorganger in de ICF, de International Christian Fellowship, een gemeente in Rotterdam. Die zich met name richt op allochtonen en ook Engelstalige diensten daarvoor belegt. Ja, we hopen dat ook door deze cursus dat we wat geld overhouden, Theo, wat we ook mee kunnen geven voor de ICF. We weten dat het hard nodig is. Ik hoorde vanmiddag dat de printer bijvoorbeeld gestolen is uit het kantoor van de ICF. Dus het zou mooi zijn dat er in ieder geval dat daar weer een nieuwe voor kan komen. En als er verder nog introductie nodig is, dan moet je dat zelf maar vertellen. Goed.
Hij doet het toch gewoon? Ja. Mooi. Goedenavond allemaal, evangelisatie vrienden. Fijn om vanavond bij jullie te zijn. Het is net al gezegd, mijn dagelijks werk is dat ik evangelist ben. En ik ben nog altijd dankbaar, als ik het zo mag zeggen, dat ik niet geroepen ben om dominee te zijn. Anders had ik hier vanavond waarschijnlijk in zo'n stropdas moeten staan. Dat soort dingen passen helemaal niet bij mij. In de ICF werk ik heel regelmatig met bereiken van moslims. Nou, dat kan misschien jullie tweede vraag beantwoorden van waarom heeft die evangelist een baard? Weet je, als je tussen de mensen leeft, dan doe je er alles aan om zo dicht mogelijk bij ze te komen. Om de Jood een Jood, een Griek de Griek en een moslim te zijn. Fijn dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn om de komende drie avonden, als de Heer het geeft, na te denken over, ik denk, een van de meest wezenlijke thema's van ons leven. En daarom zou ik graag aan het begin van deze avond met jullie het woord van God openen uit Matteüs hoofdstuk 4. Matteüs hoofdstuk 4, bekend gedeelte. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simeon, gezegd Petrus, en Andreas zijn broeder, het net in de zee werpende, want ze waren vissers. En hij zei tot hen, volgt mij na, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij dan, terstond de netten verlatende zijn hem nagevolgd. En hij, vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus. En ze waren hun netten aan het vermaken en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlaten het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. En Jezus zei, volgt mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Als we vissen vergelijken met mensen die het evangelie nog niet hebben gehoord. Als we vissers vergelijken met mensen die op uit zijn om anderen te bereiken. Die vissen zijn dus de mensen die God niet kennen en het evangelie van de Heere Jezus ongehoorzaam zijn. Wie het ook is en waar ze ook zijn, in de kerk en buiten de kerk. En vissers van mensen zijn die mensen die door Gods genade discipelen van de Heere Jezus Christus geworden zijn. En deze vissers moeten leren om met de juiste uitrusting op pad te gaan. De juiste hengels, de juiste netten, de juiste dobbers. Het juiste aas. Ik herinner me nog goed, toen ik jong was, woonde in Hendrik Ido Ambacht, ging regelmatig naar de Graafstroom om daar met een paar vrienden samen te vissen. Heerlijk was dat. Lang geleden. En ik herinner me nog zo goed dat we dan met onze kleine hengeltjes stonden op voor ons te vissen. En ja, dan had je het hoor. Je stond met z'n drie op een rijtje en dan was er toch één en die ving steeds al de vissen. En jullie weten hoe dat gaat dan, hè? Die andere twee die niks vangen, die gaan proberen. Hoe diep lig je eigenlijk? Welk aas gebruik je eigenlijk? Op welke stek lig je? Om dan proberen zo dicht mogelijk bij die ander te komen. Met als regelmatig gevolg dat die draden door elkaar gaan. Nou ja, jullie die wel eens wat ervaring met vissen hebben, die hebben dat misschien wel herkend. Maar ergens zit er ook iets goeds in dat principe. Want als ik aan het vissen ben en ik vang de hele dag niets. En ik zie een buurman naast me zitten die de hele dag karpers aan de haak slaat en brasems vangt en bazen en vorens. Dan ga ik mezelf toch afvragen, doe ik het wel helemaal zoals het hoort. Beste vrienden, op de een of andere manier is het idee vaak naar ons toegekomen, en dat hoor je dan ook vaak in evangelisatiewerk. Wij hoeven alleen maar te zaaien en het is God die de wasdom geeft. Een hele Bijbelse waarheid waar ik niet graag iets van af zou doen. En toch vraag ik me af of er één boer is in Nederland die jaar in, jaar uit zaait en nooit vruchten ziet. Ik weet zeker dat deze boer zou gaan kijken, wat kan er anders? En daarom wil ik zo graag in de loop van deze cursus met jullie zoeken, wat zijn de principes die de Heere gegeven heeft om in deze tijd mensen voor Christus te winnen. Ergens in Handelingen 13 staat een prachtig zinnetje. David diende de raad van de Heere in zijn geslacht. En ik geloof vast dat wij geroepen zijn om in 2003 de raad van de Heere te dienen. Een tijd die niet te vergelijken is met alles wat hier aan vooraf is gegaan. En daarom is het niet vanzelfsprekend dat die manieren waarmee vroeger gevist werd en mensen binnen werden gehaald, ook vandaag de dag nog steeds vruchtbaar zullen zijn. Onlangs kreeg ik een aardig verhaal toegestuurd. Een groep mensen heeft samen de visuniversiteit opgezet waar viskunde gestudeerd wordt. En al deze aspirantvissers zijn in opleiding hoe ze in de toekomst vissen zullen moeten gaan vangen. En ze lezen hun boeken van allerlei professoren die de ins en de outs geven van de vis en hoe die in elkaar zit en hoe je ze vangen kunt. Hier en daar is er een enkeling die erop uitgaat. En als deze enkeling 1 of 2 vissen vangt, dan worden er onmiddellijk foto's gemaakt. Het komt in de bladen terecht. En deze man wordt benoemd tot professor in de viskunde. Met als gevolg dat hij vervolgens niet meer aan vissen toekomt. En ja, als je vissen wil vangen, dan wil je natuurlijk uiteindelijk de vissen in de pan zien. Zo willen wij graag uiteindelijk onbereikte mensen in de kerk zien. Maar net zo min als vissen uit zichzelf in de pan springen, zo onwaarschijnlijk is het ook dat uiteindelijk mensen uit zichzelf naar de kerk zullen gaan. Daarom, omdat er zo weinig gevangen werd, zijn er een aantal vergaderingen belegd en sommige mensen zijn nog steeds bezig met vergaderen. Een paar anderen zijn met hun pannetje naar het water gegaan en hebben met dat pannetje door het water geroetst om op deze manier vissen te vangen. En ja hoor, een enkeling is het nog gelukt ook. Alleen het probleem is, de vissen zijn afgeschrikt. Ze hebben deze methode nu een tijdje gezien en zodra de vissers eraan komen lopen, verdwijnen ze al onmiddellijk. Hoe moet het nu verder met de juiste vistechniek? Uiteindelijk weten we dat vissen gevangen worden met aas. Maar als je aas aan je haak doet, dan krijg je daar vieze vingers van. Je zult je moeten verdiepen in welk aas voor welke vis geschikt is. En zo uiteindelijk zijn er ook mensen die hebben aas aan hun haken gedaan en zijn op deze manier, op een manier die aansluit bij de mensen van buiten, gaan vissen. Daarmee wil ik geenszins ontkrachten dat het allereerst en allermeest de Heer Jezus is die de grote vissers van mensen is. En we hebben het gelezen in het woord van God keer op keer. Innerlijk, met barmhartigheid, bewogen voor de scharen die geen herder heeft. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Is evangelisatie de eerste opdracht van de kerk? Ik geloof het niet. Ik geloof dat zowel het leven van de Heere Jezus als ons leven bedoeld is om te leven tot eer van God. Om hem te kennen en door hem gekend te worden. Met hem te wandelen en steeds dieper de geheimen van zijn hart en van zijn koninkrijk door genade te mogen indrinken. Maar ik geloof wel dat evangelisatie bovenaan het lijstje staat van die dingen die buitengewoon belangrijk en relevant zijn voor het leven van christenen vandaag. Volg mij na, zegt de Heere Jezus, en ik zal u vissers van mensen maken. Misschien ben je hier vanavond wel naartoe gekomen met een beetje kramp in je tenen, een beetje zweet in je handen, Want het is toch moeilijk, hè? Evangelisatie. Die mensen van buiten bereiken. Het zal niet meevallen. En dan moet ik het straks wel echt gaan doen ook. Help. Volg mij na. En ik zal u vissers van mensen maken. Beste vrienden. Wat is het een rijkdom dat wij als reformatorische christenen daar altijd weer op terug moeten mogen komen. Het zijn niet wij die onszelf hoeven te bekeren en al ons geloof bij elkaar hoeven te schrapen, maar het is de Heere Jezus die het geeft en die het werkt. Niet wij zelf moeten leren om vissers van mensen te worden via onze eigen kunde en onze eigen visuniversiteit. Maar de Heere Jezus zelf zal ons vissers van mensen maken. Als we zijn kinderen mogen zijn. Is het jullie wel eens opgevallen dat in de Bijbel het voortdurend de roeping is om als christen te leven door de Heere Jezus zoals hij leefde door zijn vader. Hij liet de heerlijkheid van zijn God zijn achter zich, kon uit zichzelf niets doen en leefde door zijn vader. Zo is ook elke wedergeboren christen geroepen tot dezelfde situatie. Ik kan uit mijzelf niets doen. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En daarom zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Blijf in deze, mijn liefde. Vissen. Waarom eigenlijk? In het dagelijks leven is het een hobby. En je kunt je zelfs afvragen of het wel zo'n heel christelijke hobby is. Maar vissers van mensen zijn, dat is zeker een roeping van Gods wegen. Ik ben gezegend met de naam die ik van mijn geboorte uit mee heb gekregen. Theo Visser. Waarom? Allereerst omdat mensen zonder Christus voor eeuwig verloren zijn. In de eeuwige nacht van de Godverlatenheid zullen omkomen. Gescheiden van het aangezicht van de Heere en de heerlijkheid van zijn sterkte. In de poel die brandt van vuur en zilver. Lieve vrienden, daar heb je toch niemand voor over. Je familie niet, je buren niet, de mensen in je straat niet, je collega's niet. Niemand toch. Als het werkelijk waar is dat door het evangelie mensen voor eeuwig de heerlijkheid van Christus binnen kunnen gaan, dan zou dit toch ons allen op het hart geschreven moeten zijn. Paulus zegt daarvan in Filippenzen 3, ik zeg het ook wenende, dat sommige mensen verloren zijn. Hun God is hun buik. En het kruis van Christus is hun een ergernis. En daarom zou ik jou graag vanavond de vraag eens willen stellen, wanneer heb je voor het laatst tranen gelaten voor de mensen om je heen die Christus niet kennen? Begin maar dichtbij. Je ouders, je broers, je zussen. Afgelopen donderdagavond overleed mijn onderbuurvrouw. En in zover ik weet, kenden ze Christus niet. Als ik bij haar was, probeerde ik het onderwerp erop aan te sturen. En ik merkte, er is geen openheid voor. Dan kun je het er doorheen drammen. Maar vanuit het vaste geloof, dat ook dat vissen het werk van God is, denk ik niet dat wij zo te werk hoeven te gaan. En dat is misschien wel ook heel ontspannend voor al die mensen die met terminale zieken werken in de zorg of waar dan ook. Vissen waarom? Omdat Gods eer ermee gemoeid is. De koning wordt groot gemaakt, des te meer er onderdanen van hem zijn. Naar die mate wordt hij ook meer verhoogd. En daarom is het zo belangrijk dat wij als rank in de wijnstok leren om veel vrucht te dragen op dat de Vader geëerd wordt. Uiteindelijk is het ook een opdracht. En een belangrijke opdracht, omdat Jezus hem meegaf aan het eind van zijn leven, voordat hij terugging naar zijn Vader. Gaat dan in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de hele schepping, maakt alle volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen alles te onderhouden wat ik u geboden heb. Maar het is niet alleen een plicht. Het is niet een must waardoor we in een kramp moeten schieten. Maar allereerst is er niets wat zoveel vreugde geeft en zoveel blijdschap om als instrument in de handen van de eeuwige God gebruikt te worden om zondaren van dood levend te zien worden. alle eer aan het Lam van God. Ik denk dan bijvoorbeeld aan John. 3 jaar geleden kwamen wij in het hartje van Rotterdam-Zuid wonen. En op een gegeven moment, we hadden net het huis gekocht, komen we binnenlopen. En ja hoor, onder ons, dezelfde soort geluid als die we hier nu om ons heen hebben. Nog ietsje erger, gebonk, gedreun, muziek. Kom je net je nieuwe huis binnen en dan hoor je zulke dingen. Nou, daar word je natuurlijk niet blij van. En daarom hadden wij al heel snel de nodige confrontaties met John. Komt op een gegeven moment iemand bij ons verven en die zegt, wat staat er nou bij jou beneden voor, van een kleerkast van een buurman voor je deur? Bleek het uiteindelijk een junkie te zijn, fel over been. Maar gewoon door zijn hele uitstraling was die kerel die bij ons in het huis aan het verven was, helemaal van de kaart. Langzamerhand zijn we met John vrienden geworden. En je wilt het geloven of niet, maar die junkie bleek een hart van goud te hebben. Als hij bij ons binnenkwam om mee te eten, was hij bezig om met de kinderen met de Duplo te spelen. En hij hield zich bezig met die kinderen en ze hielden ontzettend veel van hem. John komt vanavond eten. Het was feest. Maar John was totaal vreemd ten opzichte van de Bijbel. Het zei hem werkelijk helemaal niets. God? Vreselijk. Daar dacht hij niet eens aan. En het was zo'n onwezenlijke wereld van hem dat hij dat gewoon maar niet begreep. Maar toch, omdat je niet anders kan en niet anders wilt, blijft daar een vriendschap. Tot een paar weken geleden uiteindelijk John huilend bij onze deur stond. Had al zo vaak geprobeerd om in eigen kracht van de troep af te komen. Het lukte hem niet. Nu was hij op het punt dat hij volledig gebroken was. Is opgenomen bij een zijtak van De Hoop, Stichting Horeb, in Beekbergen. En hij ging er naartoe met knikkende knieën. Ze dringen me het geloof toch niet door de strot hier, hè? Zei hij tegen me onderweg. Inmiddels is hij daar zo'n 1 of 4 aanwezig. Hij heeft daar het woord van God voor het eerst elke dag gehoord. En afgelopen maandag kreeg ik voor het eten een telefoontje van hem. Theo, zegt hij tegen me, ik weet dat ik buigen moet. Het is tijd om me te wenden tot de Heere Jezus Christus en de Heilige Geest van God te mogen ontvangen. Ik kon het niet geloven. Ik dacht, dat is niet echt. Kan niet waar zijn. Te mooi voor woorden. Natuurlijk, we hadden gebeden voor hem. En elke avond bad mijn zoontje, voordat hij naar bed ging, Heere, wilt u geven dat John u mag leren kennen? Maar toch, als je het op zo'n moment hoort, je gelooft je eigen oren niet. Uiteindelijk zei hij, ik wil graag wachten totdat jij bij me bent, dan kunnen we samen bidden. En ik heb hem gezegd, John, jij hoeft helemaal niet op mij te wachten. Je mag zelf je knieën voor de Heere buigen. En als je wilt, kun je ook andere mensen vragen om met jou mee te buigen en naast jou neer te knielen en met jou mee te bidden. Wat was ik verrast toen na het eten de telefoon alweer overging en John me vertelde met een bibberende stem, Theo, ik heb gebogen voor de Heere Jezus. En natuurlijk hoop ik nu vurig dat uit de vruchten van zijn leven zal blijken dat het echt is. Maar lieve mensen, ik heb geen vertrouwen in mensen, ik heb geen vertrouwen in John. Maar ik heb wel vertrouwen in hem, die mensen die daar helemaal niet aan denken en helemaal niet op zitten te wachten, vissers van mensen maakt. En daarom heb ik zoveel hoop voor John. Kunnen jullie het je voorstellen? Die buren, die collega, waar je niet het minste hoop voor hebt. Menselijke wijs gesproken, uitgesloten dat hij of zij ooit tot bekering zou komen. Niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Lieve vrienden, we hebben zo'n oneindig machtige God. En oefenden we maar meer geloof in hem. Waarom vissen we dus? Omdat mensen verloren zijn. Omdat Gods eer ermee gemoeid is. Omdat het de opdracht van de Heere Jezus is. En omdat het leven geeft en vreugdevol is, omdat dit het is waartoe we geroepen zijn op deze aarde. Maar vervolgens terug naar het vissen. Waar zit die vis dan? Ik weet niet hoe het in jouw gemeente is. Maar ik zou wel eens zo een vraag willen stellen. In welke gemeente waar jullie deel van uitmaken, zijn het afgelopen jaar meer dan 5 mensen uit de wereld tot bekering en tot geloof gekomen? Zou je vinger kunnen opsteken? Geen 5. 4 dan? Ja? Mooi. 3. 2. 1. Een enkele vinger? Dus dat betekent misschien dat we uit al onze gemeenten het afgelopen jaar, laten we zeggen, 5 mensen, 6 misschien, tot bekering en tot geloof zijn gekomen. Lieve mensen, zou de kerk, als ze werkelijk het vissersbootje is op de oceaan van deze wereld, zou de kerk zich dan niet grondig moeten bezinnen op haar taak in deze wereld? Maar zegt iemand, het lukt gewoon niet, je krijgt gewoon geen contact en die vissen springen maar niet de pan in. Inderdaad, dat is logisch. En het valt niet mee om aan seculiere Nederlanders het woord van God met hen te delen. Als ik om mij heen kijk vandaag de dag in Rotterdam, dan zie ik dat er met name openingen zijn onder allochtonen. Wie van jullie heeft wel eens ervaring gehad met een evangelisatieactie hier of daar? Mooi, dat zijn er dus een heel aantal. En dan zul je gemerkt hebben hoe ontzettend zwaar het is om bij seculiere Nederlanders door te breken. En hoe in vergelijking daarmee bij niet-Nederlanders de deur veel makkelijker openging en er veel meer ruimte voor een gesprek aanwezig was. Als ik in Rotterdam kijk, is op dit moment de meeste opening onder de Chinezen. Ik ben diep verwonderd dat volgende week zondag 6 van hen in de ICF, als God het geeft, gedoopt mogen worden. 6 mensen die getuigenis mogen geven van de genade in de Heer Jezus Christus die voor hen groot geworden is. Maar niet alleen onder de Chinezen. Ik zie vandaag en zeker na 11 september een nieuwe beweging van de geest van God onder de moslims. Afgelopen week bezocht ik een vroegere imam, woont nu in Den Haag, is daar evangelist onder moslims. En hij vertelde me tot mijn grote blijdschap en verbazing dat in de afgelopen 4 jaar 30 mensen tot bekering zijn gekomen. Dat is buitengewoon groot. Hoe komt dat dan? Ik denk dat het er alles mee te maken heeft dat mensen uit andere culturen veel minder vooroordelen hebben tegen het christelijk geloof. Overal ontmoet je ze, christenen die naamchristen zijn en die voor anderen een heel slecht beeld hebben gegeven over wat het leven van een christen is. Maar weet je wat ook een groot verschil is? Bij mensen uit andere culturen kun je veel beter en veel dieper aansluiten bij de metafysische wereld. De niet zichtbare werkelijkheid, de geestelijke wereld. Het bestaan van God, het geloof in heilige boeken en dergelijke zaken zijn voor hen veel vanzelfsprekender dan voor een gemiddelde Nederlander. Uiteindelijk merk je dat het grote struikelblok bij Nederlanders is het relativisme. Fijn voor jou dat jij het gelooft, maar ik heb mijn eigen geloof. Daar heb ik lang over gedaan om dat in elkaar te prutsen. Ik wil niet dat jij mij dat zomaar even afneemt. En dat relativisme maakt het buitengewoon moeilijk om in de praktijk bij mensen verder te komen. Trouwens, onder allochtonen heb je weer een andere gevaarlijke dief van het evangelie. En dat is moralisme. Als mensen ervan uitgaan dat er een God bestaat, dan zitten ze weer veel makkelijker op de lijn van door mijn eigen werken en mijn eigen daden kan ik mijzelf aangenaam maken voor God. Ik denk dat uiteindelijk allochtonen ook zo bereikbaar zijn doordat ze ontworteld zijn. Weg uit hun vaderland, eenzaamheid, gebrekkigheid, nood. En zoals we zelf waarschijnlijk in onze kerken al zo vaak hebben gehoord, is het Gods gewone weg om mensen eerst af te breken. Met lege handen aan de dijk te zetten. Ze te laten beseffen, je redt het niet op eigen kracht. Zonder de Heere Jezus ga je verloren. Maar als alles voor de wind gaat en het leven loopt op rolletjes, dan valt het niet mee om op dat punt te komen. De vis zit dus met name onder de allochtonen. Maar vergeet de juppen niet, de young urban people. De mensen die her en der verspreid in de grote steden wonen. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van Redeemer Presbyterian Church, die in 15 jaar tijd gegroeid is in Hatje, New York, van 1 naar 4000 leden. En ook in Amsterdam is op dit moment een nieuw gemeentestichtingsinitiatief bezig om met name ook juppen, de jonge, opgeleide boventop van de samenleving, met het evangelie te bereiken. En verder in Nederland in het algemeen zien we hier en daar sprankelende voorbeelden van hoe het ook anders kan. Ik denk bijvoorbeeld aan Drachten of plaatsen zoals daar. Toch wil ik heel graag met jullie nog even terug naar de vraag, hoe komt het dat er relatief zo weinig vis wordt gevangen? Ik herinner me dat een tijdje terug in het RD het jaarverslag stond van de christelijk gereformeerde kerken. Als grote kop boven dat artikel, de stand tegen de wereld is een verlies van 500 mensen die de kerk verlaten hebben. En daartegenover 50 nieuwe die naar binnen zijn gekomen. Lieve vrienden, zulke gegevens zijn schokkend. En hoe komt dat nu eigenlijk precies? In de allereerste plaats denk ik dat het zoveel te maken heeft met een verborgen vijandbeeld wat wij van de wereld hebben. Die grote boze buitenwereld, blijf er alsjeblieft zo ver mogelijk vandaan. Je zou erdoor besmet kunnen worden en dat zou heel erg eng zijn. En dan kun je zulke stereotype uitspraken horen als wij gaan naar buiten om te evangeliseren, om mensen aan het nadenken te zetten. Zie je wat een ongelooflijk vooroordeel er achter zo'n mening schuil gaat? Wij zijn de mensen die nadenken, maar zij zijn de mensen die nog niet nadenken. En daarom zullen wij zo vriendelijk zijn om een handje te helpen, zodat ze ook gaan nadenken. De ervaring heeft mij geleerd dat niet-christenen vaak veel dieper over het leven nadenken dan heel veel christenen. Recent was ik bij een vriend van me en toen ik bij hem aanklopte, zag ik op zijn deur een grote sticker. Ik wens geen zondagspost te ontvangen. Dat is natuurlijk een heel nobel en goed streven, maar ik vroeg aan hem of hij zich van bewust is dat als hij zo'n sticker aan de deur plakt, dat zijn eerste signaal naar iemand die geen kerkelijke achtergrond heeft, een negatieve is. Dit mag ik niet doen omdat ik een christen ben. Dat vijandbeeld, beste vrienden, zit veel dieper dan wij onszelf kunnen voorstellen. In de tweede plaats is de cultuur om ons heen met sneltreinvaart vervreemd van de kerkelijke structuur. In 50 jaar zijn mensen volledig anders gaan denken. Waar een aantal decennia de ratio nog het grote criterium was voor dat wat waar is of niet, zijn mensen in het postmoderne tijdvak steeds meer aan het omschakelen naar hun gevoel. Wat gaat het mij aan of het waar is? Als het maar goed voelt. Als ik me maar lekker bij voel. En als ik een preek hoor of een boodschap hoor en de hele boodschap wordt mij waar uitgelegd, maar het doet mij niks in mijn hart, dan hoeft het allemaal niet van mij. Naast het vijandbeeld en de vervreemding met de cultuur waartussen wij leven, is verburgerlijking een buitengewoon groot obstakel. Lieve vrienden, we zijn zo ontzettend makkelijk gaan denken over ons christen zijn. De Heer Jezus Christus heeft ons beloofd, iedereen die mij wil navolgen, die zal in deze wereld gehaat zijn en vervolgd worden. Ze hebben mij gehaat en ze zullen u ook haten. Maar wie van ons loopt tegen die haat en die vervolging aan? Zou dat niet kunnen omdat je ten diepste een heel verburgerlijkte christen bent geworden? Huisje, boompje, beestje, je eigen regelmatige leven, je besores, je werk, je relatie, je toekomst, je carrière. Het zijn de grote dingen die in jouw leven tellen. Maar wie heeft de bereidheid om voor het evangelie van Jezus Christus offers te brengen? De Heer Jezus, de Zoon van God, heeft de heerlijkheid van zijn Vader verlaten. En is de krotten van ons bestaan en onze duisternis binnengekomen. Heeft alles opgegeven. En is de dienstknecht geworden. En is zijn Vader gehoorzaam geworden. Gehoorzaam tot wat? Gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Wat mag het christen zijn jou en mij kosten? Wat zou jij ervan vinden als de Heer jou vandaag zou roepen om ook naar de binnenstad van Rotterdam, of naar Den Haag, of Amsterdam, of Utrecht te verhuizen? Wat zou je ervan vinden als de Heer je roept om alles wat je hebt verzameld achter je te laten en als ontwikkelingsmedewerker met Medair in Soedan te gaan werken? Of naar India? 2 miljard mensen van de 6 miljard hebben nog nooit het evangelie gehoord. En wij, we kunnen zo enorm makkelijk in slaap zakken. Lieve vrienden, dat verburgerlijkte christendom heeft helemaal niets te maken met dat wat de Heer Jezus Christus ons in zijn woord onderwijst. Dat is een christendom van strijd, van pijn, van lijden, van tranen en van bloed. Daar hebben de eerste christenen van geweten. En als wij dat niet in enige mate ook zelf ervaren hebben, dan kun je er waarschijnlijk zeker van zijn dat ons christen zijn in Gods oog niet veel voorstelt. Weet je, die verburgerlijking heeft ook alles te maken met de huidige samenstelling van de christelijke kerk. Ga de gemiddelde gemeente waar jullie deel van uitmaken morgen maar eens binnen en je zult daar een middenklasse vinden, een gezin, en het is blank. Misschien een paar uitschieters naar boven, een paar uitschieters naar beneden. Maar de kerk, de gemeente van Christus, is sociaal heel uniform geworden. De hoger opgeleiden worden nauwelijks bereid. En de mensen in de goot al even min. Wie maakt zich druk om illegalen? Om mensen zonder papieren? Om asielzoekers? Om mensen die deze maand hun laatste uitkering krijgen? En dan wordt de kraan dichtgedraaid en ze moeten het verder maar uitzoeken hoe ze teruggaan naar hun eigen land. De tarwewijk, waar ik zelf in woon, heeft een opmerkelijke samenstelling van de bevolking. Uiteindelijk is slechts 20% van alle mensen blank en 80% is allochtoon. 50% van het aantal gezinnen zijn gebroken gezinnen, eenoudergezinnen. En met een gemiddelde kerk kun je één ding zeker weten. Je zult deze laag van de bevolking menselijkerwijs nooit aantrekken. Uiteindelijk is het een belangrijke vraag. Hoe zit de vis in elkaar? 60% van alle Nederlanders is geen kerklid. Maar wonderlijk genoeg betekent dat niet dat religie heeft afgedaan, want 84% van de Nederlanders gelooft in God of de een of andere God. En 60% van hen bidt regelmatig. Er is veel behoefte aan spirituele boeken en films en whatsoever. Maar voor de buitenstaander wordt geloven heel vaak gelijk geschakeld met geloven is niets mogen. Of kerk is het instituut waar je niet jezelf kunt zijn. Zo hoorde ik van een vriend die ik ken, dat hij een tijdje terug dacht dat hij een goede evangelisatieactie had gedaan, door aan zijn buurman te vragen of hij voortaan niet meer de heg op zondag wilde knippen. Beste vrienden, als je zo met het evangelie naar buiten komt en als dat je uitstraling is, kun je van één ding uitgaan. Je zult mensen niet bereiken. Naast dat mensen een hekel hebben aan het instituut en de vissen om die reden al helemaal geen zin hebben om te bijten, is er verder ook geen vertrouwen. Geen vertrouwen in de economie, geen vertrouwen in de politiek. Huwelijken draaien de soep in, veel kinderen worden ondergebracht in crash. Steeds meer corruptie en criminaliteit. En dan komt er weer zo iemand hoor, met zo'n prachtig, mooi, glad verhaal. Schitterend zeg. Maar wat doet dat mij? En wat zegt dat mij? Laat me je leven maar eens zien. En laat me nou maar eens heel concreet horen wat voor verschil dat in jouw leven uitmaakt. Een tijdje terug is er onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen van buiten tot bekering komen. 8% van de mensen werd kerkelijk doordat ze in een moeilijke situatie zaten. 2% liep zomaar naar binnen. 2% had contact met de dominee. 4% kwam via een huisactie binnen. Volderen ook 4%. Verder een grote actie, 5%. Radio en tv notabene 0,5%. En via relaties en contacten met andere mensen 76%. Beste vrienden, verreweg de meeste mensen zullen alleen in het net van Gods Koninkrijk gevangen worden als jij bereid bent de drempel van jouw leven en van jouw hart zo laag te maken dat je die ander daarbij binnenlaat. Lijkt dat op het leven van de Heer Jezus om vanuit je kasteel soms de ophaalbrug neer te halen, een snelle uitvalsactie te doen en vervolgens weer zo snel mogelijk terug te rennen binnen de veilige muren van je kasteel en de ophaalbrug op te laden? Lieve vrienden, al te vaak is dit het voorbeeld waarop wij evangeliseren. Maar het zal niet werken. Wij zullen de vissen persoonlijk moeten gaan leren kennen. Er zal een relatie moeten komen tussen jou en de mensen die je bereiken wilt. En daarom opnieuw een vraag. Wie van jullie heeft er meer dan 5 niet-kerkelijke vrienden met wie die wel eens het evangelie deelt? Mooi. Wie van jullie meer dan 3? 2. 1. Dat blijkt dus al uit dat hier het grote probleem zit. Uiteindelijk houden wij ons op in onze eigen zuil. We hebben het goed in ons eigen kasteel. Maar ons leven werkelijk delen met de buitenwacht. Een maaltijd delen met iemand die van buiten komt. Oh, alsjeblieft, wat wordt dat eng. En lieve vrienden, er zal niets in ons leven gaan veranderen. En deze cursus zal geen enkel nut hebben als je niet bereid bent om te buigen, om jezelf te verloochenen, om daarin Gods wil te zoeken. Niet angstig te reageren van help, wat komt er dan over me heen? En waar infiltreren men ze dan allemaal mee? Maar vanuit de moed op de levende Christus uitgaan en mensen het grootste nieuws ooit gehoord delen. Naast het feit dat mensen geen vertrouwen hebben, heb ik net al genoemd de overschakeling van verstand naar gevoel. Het is van buitengewoon belang dat wij het evangelie zo uitdragen dat niet alleen het hoofd van mensen, maar ook het hart wordt geraakt. Wie van jullie de derde avond hier ook aanwezig wil zijn, wil ik nu alvast vragen om als je thuis bent de komende 2 weken voor jezelf eens op te schrijven hoe jij aan een buitenstaander zou communiceren dat je zeker weet dat de Heere een levende God is. En hopelijk mag je in dat getuigenis ook iets vertellen hoe je hem hebt leren kennen. En de derde avond zullen we dan na de pauze in de groepjes daar ook op een hele integere manier verder over doorgaan. En ik vraag jullie om daar echt serieus werk van te maken. Tenslotte, de vis zit zo in elkaar dat mensen willen werken aan zelfverwerkelijking. Sporten is je identiteit. Je moet slank zijn om mee te tellen. Vandaar al die problemen met anorexia, bulimia, diëten en fitness. Dat is wat voor mensen telt. Mensen zoeken gevaar, abseilen, bunkerjumpen, parachutespringen. Jezelf ontwikkelen, je grenzen verleggen en nieuwe dingen doen. Mensen willen wonderen zien. Genezing, Jomanda, Jan Zijlstra. En sommigen van jullie hebben misschien wel eens gehoord van het programma Hour of Power van Robert Schule, wat hier perfect bij aansluit op dat moderne levensgevoel om vanuit de Bijbel mensen alleen maar te bevestigen zonder aandacht te hebben voor dat aspect van het evangelie. Dat we ook zelf met lege handen, gebroken als een zondaar, aan Gods voeten terecht zullen moeten komen. Daarom, de consequentie van wat we vandaag hebben gehoord over de vissen vandaag is betekent dat we ze niet actiegericht, maar relatiegericht dienen te bereiken. Via relaties, via huisgroepen, authentieke levens en echte bevinding. Mensen die vanuit hun hart kunnen vertellen hoe goed de Heere voor een slecht mens is. Dat vraagt geduld en investeren in langdurige contacten. Dat betekent in de praktijk dat we soms een heel andere vislijn moeten uitleggen dan in het verleden. Onlangs hadden we een gesprek met een wethouder van het CDA en die zei tegen ons: waarom gaan jullie als kerk geen opvoedingscursus in de wijk houden voor al die mensen die niet weten hoe ze normaal gezond hun gezin moeten opvoeden? Prachtige kans om dan vanuit een christelijke achtergrond aan te sluiten bij waar mensen zijn. En als wij zo leven, dat er in ons leven iets mag uitstralen van de verborgen omgang met God, als de reuk van Christus te ruiken is, dan gaan de dingen gebeuren. Niet als je buren zien dat je zo makkelijk een beunaas inschakelt en op allerlei andere manieren de belasting aan je laars lapt, maar een integer en eerlijk en oprecht leven. Het gaat niet alleen om de boodschap, maar het gaat ook om de boodschappen, om te bereid zijn daarmee te helpen. En de persoon van de boodschapper zelf. Wees eerlijk over je twijfels, je vragen. Ook in je eigen geestelijk leven maakt je een stuk echter als mens. Wees wars van alle opgelegde zogenaamde vroomheid die niet werkelijk uit de omgang met de Heere voortkomt. En daarom, de conclusie is: waarom zouden we vissen? Dat is helder. Waar zit de vis? Daar hebben we genoeg over gehoord. Waarom wordt er weinig gevangen? Tal van obstakels. Hoe zit de vis vandaag de dag in elkaar? Dat is helder als je met open ogen door deze wereld heen loopt. En uiteindelijk de vraag: hoe gaan we dan vissen? De volgende keer gaan we daar zelf verder over nadenken. 1 laatste vraag aan jou. Ben je zelf al gevangen in het visnet van Jezus Christus? Amen.